Welkom in de macht van angst.
Dat gezin is niet echt heel liefdevol, heel goed opvoedend, wat dat de meeste van ons nog niet zijn, vergeet onszelf. Hè. Dan kweek je vanaf kleins af aan eigenlijk al verdoken drugdealers, maffiabazen. En als je daar al vroeg zou kunnen, niet alleen maar detecteren, en desnoods misschien dan ook zeggen, we gaan deze uit dit gezin halen, wat heel lastig is en dan meestal niet doenbaar. Maar als het nu echt een vreselijk gestoord gezin is, doe dit dan, want je krijgt de volgende generatie miserie. Maar dat zijn zware taboes dan, om te doorbreken.
Welkom in de macht van angst. We keren even terug naar het einde van de eerste aflevering om aan te knopen waar we gebleven waren. Dat betekent terug naar ons dierlijke brein met als middelpunt de amygdala. Tom, wat doet dat kleine bolletje in onze hersenen?
Het is een ongelooflijk vernuftig systeem en om het heel eenvoudig te zeggen, de amygdala houdt alles bij wat je ooit gehoord, geroken, gevoeld hebt. Dus de vijf zintuigen houdt bij elk zintuigelijke waarneming een geur van deze bloem. Mm-hmm. Zet daarnaast vier emotionele reacties. Aanvallen, weglopen, bevriezen of rustig blijven. Mm-hmm. Dat is al. En die onthouden vlekkeloos. Want al de dieren die het niet vlekkeloos kopieerden van mama en papa en dan ook niet stevig vlekkeloos vasthielden, die zijn dood. Dus een dier die leerde van mama en die keek naar mama. Ah ja, die riekt daaraan en die loopt weg. Geen enkel kindje in de vrije natuur, tamme dieren wel, maar in de vrije natuur, wilde dieren, die kopiëren direct onmiddellijk dit systeem, want die moeten dat. Dit is hun overleving. Dieren kunnen niet praten met elkaar en zeggen van dit bloemetje mag je niet opeten, hè, kindje. Mm-hmm. Hey, wij leggen dat toen uit in duizend manieren, want dit is slechte voeding en dat is andere voeding. Dieren voelen dit en hebben geleerd van mama en papa de eerste korte 6 maanden dat ze leefden, want mama kan straks doodgaan, zo snel mogelijk alle emotionele programma's over te nemen. Dus die geur, mama loopt weg. Mm-hmm. Geen enkel welpje van die leeuwin zal niet dat herhalen. Dat is het spiegelneuronensysteem. Dus wij spiegelen mensen die we graag zien en die onze voorbeelden
zijn. Dus het is een systeem in ons hoofd dat observeert, ziet, opslaat en dan reproduceert.
En direct zegt, dit is goed.
Ah, direct zegt, dit is goed. Ondanks het feit dat het een gevaarlijke situatie kan zijn.
Ja, want weglopen is goed.
Aha.
Dus weglopen is goed voor die geur. Mm-hmm. Of opeten is goed voor die geur.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is voor dieren alsmaar grijpt. Dus dat is een heel prachtig systeem, het spiegelneuronensysteem. Dat is ook een heel ongelooflijk stabiel systeem. Ik vergelijk altijd de plus amygdala en de hypothalamus met Unix. Dat is het Windows voor Windows en dat is uncrashable. Uncrashable. Je kunt dat niet doen crashen. Windows crasht, nieuwe versie, andere versie. Dat crasht, zelfs Mac, dat crasht. Maar de Unix niet. Unix onthoudt alles zeer goed. En je mag ermee doen wat je wil. Ben je computer omdraaien, water opgieten. Dan start het weer op. Hè? Dus eigenlijk hetzelfde met het emotioneel systeem. Dieren hadden dit ook nodig. Een heel betrouwbaar systeem waar je heel snel leert van jouw mama, papa. Die klank weglopen. Dus die leren heel efficiënt angsten aan die zeer nuttig zijn. Daarom met de kleine a. Heel nuttige angst, niet veel overleving.
Angsten met een kleine A. Want je maakt een verschil tussen angsten met een kleine A en angsten met een grote A.
Ja, die angsten met de grote A hebben wij, neurotische wezens, uitgevonden. Niet de dieren. Die hebben daar ook niks aan gehad. Mm-hmm. Dat bestond ook niet in het dierenrijk, angst met de grote A. Er is geen enkel dier die zichzelf van de brug zal gooien met zijn eigen kind om zijn ex pijn te doen, omdat hij met zijn verlatingsangst en al dat diepe verdriet, wat ik versta, he, die man zit vol met die verdriet, hij weet ook niet hoe hij dit verdriet moet managen, dus ik versta die mens wel, ik versta ook de enorme woede, onmacht, verdriet die hem zo emotieloos maakt, he, want dat is wat dat angst, woede en verdriet maakt, het maakt jou koud, kil, hard, oorlogsemoties in dit. Dat is wel belangrijk, in een oorlog, maar niet in vrede. En die emoties kon die man niet behouden. Dus dat doet hij onbewust. Hij springt van de brug mee. Brug, moet je nogal redelijk hard, koud, kil, vol met verdriet zitten. Met onbewust, want die man is ook niet bewust. En de enige doelstelling, ik moet mijn ex hier ook even kapot maken als mijn ex. Dus geen enkel dier bijt zijn eigen poot af, ja, een vos wel, om uit de vossenslag te komen, om te overleven. Maar bijt niet een lichaamsdeel af om andere mensen pijn te doen of om zijn identiteit op te bouwen. Wij zijn gek. De dieren zijn niet gek. Het emotioneel systeem van de dieren, het zijn geen neurotische dieren, dat zijn de tamme dieren. Hè. Die kunnen ook redelijk neurotisch zijn of gekwetst, omdat wij ze gekwetst hebben. Wij verstoren dit systeem. En eigenlijk, het spiegelneuronensysteem, de hypothalamus, hypofyse, dat zijn mooie, netjes, prachtige systemen die er eigenlijk voor zorgen dat wij overleven. En dat wij goede technieken doorgeven aan de volgende generatie om beter te leven. Mm-hmm. Beter te kunnen jagen. Beter te kunnen weglopen bij het gevaar. Wij doen het omgekeerde. Ik heb vrouwen die 5-10 keer opnieuw weer gedetineerden aanschrijven. En ze zijn al 20 keer door gedetineerden geslagen. En ze zoeken dan weer de rotste rotzakken ter wereld op. Ja.
En dat is dat systeem van die...
Geen enkel dier doet dit. Hè. Dat maakt ons net zo interessant. Waarom doen wij dit? De automutilatie, jezelf pijnigen, jezelf van de brug schrijven. Omwille van die drie angsten.
Die drie zijn de verlatingsangst, falingsangst, angst voor verandering.
Die wij prachtig gecultiveerd hebben, omdat we gewoon intelligente mensen zijn. Mm-hmm. En intelligente mensen lossen emotioneel problemen ongelooflijk dom op. Want die zijn gewoon zeer intelligent in controle- en vermijdingsstrategieën. Ik wil zekerheid. Mm-hmm. Sorry, er is één zekerheid, je sterft. Al de andere zekerheden zijn gemaakte zekerheden door heel intelligente mensen, soms zeer intelligente politici, om eigenlijk andere mensen, om een politieke partij op te richten, of mensen vol met angst te tegen, zodanig als er eigenlijk, dit is onze zekerheid.
Maar je weet, als je dit zegt, dan stijgeren, ik weet nu al een aantal mensen die stijgeren, om een bepaald aantal redenen nu. Eén, je hebt het straks gezegd, hè, ouders leren ons dat aan.
Ja.
Een jaar geleden heb ik zo eens een Facebook live programma gemaakt en een vriendin is psycholoog en die zei van ja, het stamt veel uit onze kindertijd. Ja. Daar ligt de basis van heel veel dingen, ja. Bla bla bla. Ja. Ik denk dat zo wat de helft van de chatroom ontplofte, ja. Of meer dan ontplofte, ja. En in totale ergernis over de persoon in kwestie, de psycholoog, die dat had gezegd.
Ja. Ja.
Maar je bevestigt dus eigenlijk...
Oh, ja, zeker, maar de eigenwaarde van ouders ligt niet hoog genoeg om met deze kritiek om te kunnen. Dus wij hebben... Dermate faalangst, dat als iemand ons zegt, voor mij ook, hè, nog altijd, hè,
ja.
Als iemand ons zegt, je hebt eigenlijk je kinderen verkeerd opgevoed, ja, dat kunnen we niet meer. We kunnen niet met kritiek om. Dus zijn we net hetzelfde als Trump. We gooien gewoon de journalist naar buiten, omdat hij zegt, meneer Trump, jouw beleid is niet goed. Maar ik kan wel heel goed roepen op een ander. Meneer Biden, je bent de oorzaak van het verderf van de wereld, wat je hebt uit Afghanistan. Daar. Maar geef één woord kritiek aan die mens. En hij gooit jou buiten of hij hoort het niet. Dus die mens heeft nul zelfvertrouwen. Dat is hetzelfde met ouders. Als je zegt aan ouders, je hebt een kind, ik heb het vorige week nog gehad. Ik zeg, komt u met uw kind af? En die luistert zelfs niet naar mij. Jij hebt dat wel aangeleerd.
Mm-hmm.
Dus ik moet jou dat ook afleren. En misschien zelfs helpen om jou te zeggen waar je in je opvoeding verkeerd gegaan bent. Maar dat is ongelooflijk, want mensen kunnen met die kritiek niet om, omdat ze te weinig zelfvertrouwen hebben, maar te veel faalangst.
Is dat ook omdat dan hun kader en hun overtuigingen wegvallen? Want uiteindelijk zijn dat ook overtuigingen van wat ik gedaan heb, dat is oké, dat is goed, ik weet het.
Ja.
Maar dan ga je dat eigenlijk, je gaat dat onderuit halen, als, bijna ook als psychiater al op die moment.
Juist, omdat overtuigingen de basis zijn van angst. Mm-hmm. Dus je hebt maar bepaalde overtuigingen. Religieuze, hè, daar krijg ik helemaal de kriebels van. Als ze met de religie afkomen en zeggen, mijn religie zegt, hè, en mijn religie zegt, dat zijn een zak vol overtuigingen, waar je eigenlijk een hele bende mensen in het zak zet en hun angsten een oplossing voor geeft, een cognitieve oplossing.
Religie is een cognitieve oplossing?
Is een cognitieve oplossing voor een hele bende mensen met fantastisch veel angsten. Dus je plots zeg je van, als je dan dit en dat en dat niet mee doet, dan kom je in de hemel. Maar dat heeft een repercussie. Hè? Mm-hmm. 6 maanden voor professor Vermeers overleden, ben ik nog naar hem geweest. Ik vind dat een fantastisch mens. Dat is toevallig. Ik wist niet dat hij ging sterven, maar ik had een aantal vragen zo, rond mijn boek. Maar die zegt, denk eens na wat je uitvindt als je een overtuiging hebt en stel die overtuiging eens in vraag van... Mm-hmm. Wat soort repercussies heeft jouw overtuiging? Als jij gelooft in een hemel, ja, dan moet er ook een hel zijn. Dan begint het spel. Dan moet er ook een heel slechte mens zijn. En waarom geloof je in een goede vader die voor jou zal zorgen? Mm-hmm. Zorg dat voor jezelf niet. Hè? Dat heeft repercussies in een goede vader die al dan niet jou zal straffen als je stout geweest bent. En dat heeft voor een hele maatschappij repercussie die eigenlijk zegt, dit is onze staatsgodsdienst. Dus je trekt een heel aantal overtuigingen binnen, die eigenlijk enkel alleen maar een aantal angstjes proberen weg te duwen. ja, blaas je op en je krijgt 72 maagden. Mm-hmm. Hoe onzeker moet je niet zijn? Ik heb één vrouw, ik kan ze nog niet aan. Dan krijg je plots 72 jouw adorerende, totaal onwetende, brave dingetjes die jou van kop tot teen gaan afleggen. Hoe weinig zelfvertrouwen moet je niet aan. Maar dit is wel een oplossing voor een hele bende mensen, hè? En eigenlijk voor 99% van de bevolking. Maar die vinden het allemaal fantastisch. Dat iemand je aflikt, ongelooflijk adoreert. En dat je dan in de hemel prijst wordt voor al jouw daden. Mm-hmm. Maar dit zijn verkapte... Dit is een manier van overtuiging. Zijn verkapte cognitieve wegloopmechanismen en oplossingen voor een angst die je er nooit zou uitkrijgen op die manier. Maar je krijgt die angst voor dood niet weg, omdat je de hemel belooft.
Is religie dan een vermijdingstechniek?
Het is een prachtige vermijdingstechniek, maar ook een fantastische controletechniek. Het is niet voor niks dat nu Karel de Groot of een ander die zei van ik ga nu het christendom mijn staatsgodsdienst maken, want ik zie dat allemaal die brave mensjes worden en ik ken mm-hmm. die bende ongeregeld die dan daar een heidens, dat is ook weer zoiets van want elke godsdienst is in essentie racistisch. Dus de heidenen moeten wij bekeren. Dus zij zijn slecht en wij zijn goed. En dat zijn vreemden. Dus eigenlijk is dat zo'n basisracisme. Ja, wij zijn beter, anders. En wij moeten die anderen dan bekeren op een of andere manier. Ja. Dus, maar dan zie je plots wel elkaar, de grote of andere dingen, bepaalde monotheïstische hebben veel meer impact op mensen. En ze worden eigenlijk meer angstig. Dat wisten ze niet, denk ik hoor. Of hebben veel meer schuldgevoelens. En mensen met angst en schuldgevoelens zijn dus ongelooflijk meer manipuleerbaar. Voorspelbaar. En dan komen we weer in het verhaal van de paarzegger. Tuurlijk kan ik van sommige mensen die er maar binnenkomen, ik moest ze maar een hand geven enzovoort. Dan kan ik een heel leven voorspellen. Dan zeggen ze, dokter, je bent zo speciaal. Ja. Ja. Dus, maar ik heb zo hun angsten gelezen en dan kun je gewoon 10 jaar van hun leven voorspellen. Dat is niet zo moeilijk. Dat is cold reading, dat is ervaring, dat is hun handshake voelen, de manier, de klank van hun stem. Dit is niet de kunst. Ik wil dat wel tot de kunst verheven, want ik ben met een school voor emotionele therapeuten bezig. Ik wil alle therapeuten die bij mij geweest zijn, die kunst aanleren. Dat is een kunst. Hè? Iedereen is nog aan het zoeken naar de goede kunst om goede therapeuten op te leiden. Dat is nog iets anders. Maar dat is nu een overtuiging. Om het heel eenvoudig te zeggen, als je overtuiging niet loslaat, een goede vriendin van mij, tandarts, zegt van, dat is zoals winden. Ja? Overtuiging is zoals scheten. Als je niet loslaat, krijg je pijn in je buik. Dus boven overtuiging, onder overtuiging zit nu angst, zit nu diep verdriet. En als je die vasthoudt, al die een overtuiging, bijvoorbeeld Roger van TV, al wat hij zelf doet, doe je beter. Mm-hmm. Ja, dat is een ongelooflijk slechte overtuiging, want op duur moet je ook alles zelf doen. Mm-hmm. Je kunt niet alles zelf doen, maar eigenlijk is het een angst voor iemand erbij te vragen. Eigenlijk is het een angst om iemand te vertrouwen. Iemand te vertrouwen om ook een keer hun hof te doen. Om die nog een keer anders te doen. Angst voor verandering. Nee, ik heb een ander novenier en die buxus heeft dat rondgesneden in plaats van vierkanten. Dat zijn dingen waar wij mee bezig zijn. Mm-hmm. Geen dier is dan bezig onmogelijk, maar dat is pure gekheid.
Maar ja, dan gaan mensen nu zeggen, ja, maar ja, wij zijn ontwikkeld en dieren zijn niet ontwikkeld. Voilà. Ik hoor het al zeggen.
Ja, dat is die
dus, ik bedoel, ja, dat is die dus, maar ja, dit is toch voor een deel zo. Wij zijn ontwikkeld, ontwikkelder, of schiet ik nu volledig ernaast?
Je schiet er volledig naast. Maar je doet het toch gastfrassies. Dus, ontwikkeld zijn we helemaal niet, want anders zullen we dan niet zoveel mensen hebben die van de brug springen, zelfmoord plegen, burn-outs, depressies, we hebben er nog nooit zoveel gehad. We zijn zo gezegd ontwikkeld, we zijn cognitief.
We hebben toch een frontaal gegeven, ja. Wat dieren dan, of misschien sommige dieren minder hebben, denken wij dan?
Ja, maar de dieren doen in het dierenrijk, en het wilde dierenrijk, doen ze het veel beter dan ons. Uh-huh. Zelfs een hyena, het meest laffe dier, is het laagste op de keten, want hij eet, als iedereen gegeten heeft, dan komt hij eten. Ja. Die eet geen gram, dit drinkt geen druppel te veel, wat net zijn fysiologie nodig heeft. Dus die laat nog over voor de rest. Mm-hmm. Wij vreten ons leeg. Zijn we dan ontwikkeld? Of we stoppen dan plots met eten om alle aandacht van mama te krijgen? Anorexie. Want mama moet nu heel de tijd voor mij zorgen, voor mijn lichaam zorgen. En is verantwoordelijk voor mijn lichaam, want ik kan er niet voor zorgen. En ik ga mama raken diep in haar hart. Ik ga niet meer eten. Maar mama maakt niet nodig. Hè? Dus je zit in een soort dualiteit. Hè? Is dat ontwikkeld? Mama zeggen met je hoofd, ik heb jou eigenlijk niet meer nodig. Maar dan op dierlijk niveau niet meer reden, wetende dat elke moeder wil niet dat de borst naar het kind gaat. Hè? Mm-hmm. Dus dat is zo. Is dat ontwikkeld? Of is dat echt een gekheid? Of zijn we helemaal afgesneden van net deze mooie dierlijke rijkheid van een dier die stopt als hij voelt, ik ben verzadigd. Die stopt van drinken op de druppel. Nee, maar dat is ongelooflijk in de biologie. Ik hou van dieren en van biologie. Het is mm-hmm. fantastisch wat je er kunt van leren. Want er is geen één wild dier. Tamme dieren wel, hè? Die vreten zijn dood. Hè? Ja, en wat zegt dan de mevrouw die zorgt, ik versta dat, hè? Voor haar hondje die al 5 kilo te dik is, het is bijna een bolletje. Ik zie het zo haar.
Ja. Ja.
Nee, dat is geen liefde. Dat is hekheid. Dit is je dier kapot maken. En wat zeggen wij dan? Dit is liefde.
Is het omdat we dat dan onszelf ergens willen geruststellen? Of willen iets... ons ego voeden, of hoe je het dan ook moet noemen. Waarom doen we dat dan? Is dat dan omdat we dan angst hebben weer al voor iets?
Omdat we die eindeloze leegte die onder angst zit, de diep verdriet willen opvullen met iets. Een nieuwe Ferrari. Een nieuwe hond. Een andere hond.
Mm-hmm.
Een andere vrouw. Een schonere vrouw. Een minder schone vrouw. Dus ik moet nu een slimme vrouw hebben. Die schone, dat ging niet. Hè? Dus, ja, dit is de hekheid der mensen. Hè. Dit is het theater van de Griekse wereld.
Krijg déjà vu, zeg.
Ja, ik moet nadenken of ik hier straks wil betalen. We zien het teller niet voor te zien hoe lang dat is. Dit is des mensens gekheid. En dat is ook leuk voor komieken om dit dan uit de context te trekken. Omdat we dat, of de tv-programma's die dat dan echt zo mooi belachelijk kunnen maken. Dit is onze gekheid. Wij zijn de gekke. Het gekke dier op deze wereld. Wij zijn het die het alles opvreet en die het klimaat op zeep aan tafel is en die zelfs denkt, we gaan nu naar Mars en we gaan toch nog een keer gaan. Want hoe dan ook gaan we het hier verpesten. Allee, wat voor lage eigenwaarde heeft zelfs Elon Musk, fantastische mens. Maar dat is echt, we moeten hier zo rap mogelijk wel doen, dan gaat die kapot gaan. Ja, denk dan eerst een keer na, mensen. Hè, hoe dat we mogen maken dat we hier onszelf, ons lijf, niet kapot maken en dat we weer de taal van de dieren spreken.
Maar waarom kijken we dan zo neer? Want ik heb de indruk dat mensen heel veel neerkijken als we het woord dieren en dierlijk en dit soort dingen. Daar zijn we dan weer. Dat je voelt, ik voel nu bij mezelf. Ik kijk daar niet, denk ik, echt op neer, maar ik voel het neerkijken van sommige anderen in mijn kenniskring, bij wijze van spreken, op het dierlijke en ten opzichte van het cognitieve en het frontale. Dan, hè? Dat is zo. Wat is dat dan? Is dat dan ook weer omdat we dat niet kunnen vatten? Omdat dat oncontroleerbaar is? Wat is dat?
Dat is puur menselijke narcistische arrogantie. Je pense, donc je suis. Dus ik ben beter dan dat dierlijke. Dat is heel de problematiek van de psychologie en de psychiatrie. Ik ben beter dan dat dierlijke. Dat is arrogantie, dat is narcisme. Dat is knetterhek. En datzelfde narcisme zit in de gesprekstherapeuten. Zo van, ik heb 3 keer gepraat met iemand die heeft nu zijn diepste geheimen verteld. En nu moet hij genezen zijn. Wat een narcisme. Wat een hoogheidswaanzin. Grootheidswaanzin. En wat zit er onder grootheidswaanzin? Een ongelooflijk diepe valangst. Ik moet mezelf alle soorten kleren van de keizer, hè, die niet bestaan, aanmeten, toemeten en mezelf constant wijs maken. Ik doe hier iets. Jij doet juist niks, meneer de gesprekstherapeut. Op gebied van angst heb jij dus niets verwezenlijkt door iemand te zeggen dat hij een angststoornis heeft. Je doet niets. Helemaal niets. En dan raak ik dan helemaal dat narcisme van heel die bende psychotherapeuten die eigenlijk nu in hun narcisme zijn. Als ze zich geraakt voelen, dan alsjeblieft, ik voel me heel gevleid, dan weet je echt wat je eigenlijk moet zien. Als je boos bent, dan zit je in je dikke narcist. Je bent overtuigd dat je met 3 gesprekken of een aantal inzichten, dat je een goddelijke, dan ben je gewoon een priester. Dan ben je niet beter dan een priester die vroeger dacht, in de zondagsmis, ik ga hier heel die meute hier ongelooflijk wijze raad meegeven en die gaan vanaf nu elkaar niet meer kwetsen. komen nog maar buiten en ze zijn al te roddelen over elkaar.
Ja.
Dus dat is hetzelfde. Dus het is het puur narcisme. En dat narcisme staat weer bovenop faalangst. Want wij denken dat dat dierlijke, dat dat minder is dan het denken. En dat is heel verkeerd. Want al wat dierlijk is, nu neem dat emotioneel, dat hypothalamus hypofysaire systeem, ja. Dat is al lang bewezen dat dit eerst wel over heel veel domeinen beslist voor jij begint te denken.
Daarmee zet je ook de idee eigenlijk of wankel van wij kiezen heel bewust.
Ja, wij kiezen heel onbewust.
Bewust kiezen bestaat niet.
Bewust kiezen bestaat eigenlijk niet. Vandaar dat heel veel advocaten mij niet meer vragen voor iemand die bijvoorbeeld, is hij toerekeningsvatbaar of niet?
Mm-hmm.
Voor mij is iedereen ontoerekeningsvatbaar. Want iedereen handelt zomaar like een zootje, is overtuigd van zijn fantastische overtuiging,
mm-hmm.
zit in je voor een toren van gedachten en geloofsovertuiging, en dan plots slaat hij zijn vrouw. Vermassen, vermoordenaars en hun motief, een prachtig boek, dan zegt hij van, ik versta dat niet, dat is die de mens heel zijn leven op zijn kop laten zitten door zijn vrouw. Een soort passief-agressief, die altijd een binnenvreter, een binnenvetter.
Mm-hmm.
En dan plots, dan ontploft hij, die steekt er 36 keer in dat hart van die vrouw, ook weer zoiets dat een dier niet doet. Een dier bijt, een tijger bijt 1 keer uw halsslag over en dan wacht hij even. Hè.
Mm-hmm.
Of een wolf toont heel snel van, ja, ik toon mijn keel aan die ander en die ander stopt. Die had niet die keel overbijten. Wij bijten die keel over. Nee, 36 keer stekt die mens daar in één keer. Dus zijn woede neemt over. Zoals de pedo, die dan plots een kindje in zijn achterste moet pakken. Dus eigenlijk alles, heel het kind die lacht, speelt, danst, zichzelf fantastisch vindt, doodmaakt. Hetzelfde dat je doet in het seminarium. Dan ditzelfde doet hij dan plots met die vrouw, die dan lang hem ook heeft vernederd, wat dan ook. En 36 keer in haar keel of in haar hart. Waarom 36 keer? Omdat wij gek zijn. En achteraf zegt die mens, ik weet het niet meer. Ik herinner me zelfs niet meer. Dus zijn we dan slim of ongelooflijk dom en neemt dan op de kritieke, moeilijke moment ons dierlijk brein over, maar dan op een ongelooflijk rare, gekke manier dat we van de brug moeten springen met ons kind om ons ex-vrouw zeer te doen. Dat we moeten, als dan de man die nu net van Francorchamps vindt er een lesbische vrouw die dan eigenlijk iedereen wist al dat ze wel lesbisch was, wist die mens dat niet of wat dan ook, maar die zijn ego, zijn grote faalangst eigenlijk en zijn narcisme die er bovenop staat kon dit niet pakken, dus die twee moet eraan en ik ga nog mezelf doodschieten. Dit zie je niet in het dierrijk, dit is puur menselijke domheid. Verheef jezelf, want je weet echt niet hoe dit anders moet oplossen. Dat is bijna een christelijk citaat, verheef jezelf, want ze weten niet wat zij doen hier. Maar het is echt zo. Dus die mens wist niet hoe dat hij met zijn verdriet moest omgaan, die van de brug sprong. Het is hem niet geleerd in school.
Is dat hij dan in... Is dat dan een overname van allerlei stoffen in iemands hoofd?
Dat is gewoon een overname van uw dier. Uw dierlijk systeem zegt plots, ik ga dat mens hier nu vermoorden. Misschien iets dat die mens al langer had moeten doen. In een andere zin van, ik hoef jou niet, vrouw, met die grote mond of die grote bakkers die mij altijd maar opnieuw vernederen.
Hij had vroeger kunnen ingrijpen.
Maar hij deed het niet vanuit zijn angst. Dus heeft zijn angst hem het lang laten opstapelen, totdat het een alsmaar grotere bom was en iedereen staat om ploffen nu. Kijk, het zit gewoon nieuws op en dan zie je gewoon heel veel angstigen. Ofwel zitten ze in hun eigen verdriet en dat is het grootste verdriet van de wereld. Ofwel zitten ze in hun angst en dat is dan de grootste angst van hen, kunnen ze ook niet meer iemand anders empathisch invoelen, want hun angst is de grootste angst. Dit vaccin, geen vaccin, wel vaccin. En dan zie je dan ook bovenop een hele bende ongeregelde woede, die dan ook zeer inefficiënt is. Dus dat is wat nu heel de tijd gebeurt. Inefficiënte verdriet, angst en woede, waar we allemaal niet veel mee zijn en dat we eigenlijk elkaar mee pijn doen en onszelf mee opblazen. Dat is een heel onefficiënte diersoort geworden, die wel aan de top staat omdat we zeer efficiënt kunnen denken en, en vermoorden, maar die ondertussen wel het klimaat aan het vermoorden is, al de diertjes aan het vermoorden is, nog een keer zichzelf aan het vermoorden is, nog een keer de vrouw, na zoveel jaar opgekropte woede, frustratie en angst dan plots ontploft en het ook niet beseft dan achteraf. Ik versta die mens heel goed, die achteraf zegt, ik weet het niet meer. Want die priester die dat dan ook gedaan heeft met dat jongetje, die weet dat ook niet meer, want er komt die duivel naar boven, zeg. En dat is van de duivel, want is het zo geleerd dat dat ook de duivel is? En die duivel kwam naar boven en dat was iets anders, dat was ik niet, zegt die mens. En die heeft dat zo ook geleerd geweest. Maar dan die duivel die dan plots seks wil en onbewust dan nog een keer net hetzelfde doet met dat jongetje wat eigenlijk met hem is aangedaan. is gekerstend geweest in het seminarie. Is geleerd van al wat dat er beneden tussen je benen hangt. En als je dan de impuls hebt om borst die er mooi decolleteetje zit van, dan moet je gewoon onderdrukken. Dit is onnatuurlijk. En dan krijg je boom, plots omgekeerd.
Maar wat je nu zegt, maakt het rechtssysteem wel heel moeilijk dan. Hè? Allee, bedoel, als je dit moet gaan aanvaarden in een rechtssysteem, dan kan je niet meer straffen, bij wijze van spreken.
Nee, want iedereen is...
En dan heb ik het niet over psychopaten en sociopaten, wat verschil is.
Ja, dat is ook geen mooi verhaal, maar dat is het, de angst van de rechters en van de advocaten. Het is ook dat ze dan eigenlijk sommige psychiaters toelaten in hun systeem en sommigen niet. Deze die dan makkelijk een oordeel kunnen vervallen en zo. Ja. Iemand gewetensloos, dit is echt een ras, echt een psychopaat. Ze vinden dat fantastisch natuurlijk, want dan zie je terug in de middeleeuwen aan de schandpaal, heel het publiek zitten kijken. Gaan we met de duim naar beneden of gaan we naar boven doen? Dat is nog van het Romeinse Rijk, maar in de middeleeuwen ook mochten ze dan zeggen van, je moet aan de halg, je moet niet aan de halg. Het draadsysteem plakt dan gaan vast. En natuurlijk vinden ze dan psychiaters beter. Ik ben voorzitter geweest van 20 bijna psychiaters. Een lokvergadering waar je zo samenkomt om dingen te delen. Er was geen één die nog wilde voor het gerecht werken. En het waren allemaal heel hardwerkende, zeer veel efficiënte met hoge patiëntenlood. Maar het was een mooie groep die ik had van heel hardwerkende psychiaters. Dat is nog goed, werd nog niet goed, dat is anders. Nee, maar het waren hardwerkende, veel patiënten hebbende psychiaters. Je hebt niet veel patiënten als je niet goed zit. Dus die zijn allemaal, wij laten ons niet meer gebruiken door dit systeem. Want het systeem wil alleen maar net deze die dan meegaan in het systeem en zeggen, ja aan de halg, want dat is echt die net al en heel bewust gedaan en dit en dat. En dat was echt een slechte mens. Hè? Mm-hmm. Of dan Deen. Deen heeft dat echt niet bedoeld. Hè? De vermassen. Die compassie heeft. En dan, die dan zo mooi kan verbloemen dat hij denk ik dan niet hoeft. Dus in dat spel, waar eigenlijk nog een heel grote analogie is met het oude halgensysteem, ja, dan past dit soort ideeën niet. Dan past dit soort psychiaters ook niet. Nu ook weer tegen de kakkerin, tegen voor een aantal forensische psychiaters. Sorry, collega's, maar als je het goed bekijkt, dan is iedereen binnen ontoerekeningsvatbaar. En dan steek je dat plots een component in, heeft dat heel doelbewust en het was een slechterik. En dat, ja, natuurlijk zijn er een aantal slechteringen. En Dutroux is een ongelooflijk slechte mens. Je kon eigenlijk zo'n mens al vanuit de kleuterklas eruit halen. Dat doen we ook niet, hè?
Ja. Omdat we dat niet...
Omdat we niet willen. En dat er iedereen niet voor hebben. En dat politici ook niet zeggen van, we gaan in de kleuterklas nu in één keer een testjes van opstellen. Omdat je eigenlijk al kunt zien, dit is die mens zit bij de 5%.
Is dat wat dat te veroordelend is? Of te oordelend is? Of te...
Ja, je kind...
Te levensbepalend is, terwijl misschien iemand zich anders toch nog zou anders kunnen ontwikkelen.
Ook weer angst, dat konden we niet aan. Een kind in de kleuterklas moet onschuldig zijn. We gaan toch een kind niet gaan benaderen en eventueel al testjes gaan doen dat eigenlijk al iemand is die niet hoog sensitief is, maar laag sensitief is. Mm-hmm. Die dus bijna geen empathisch invoelvermogen heeft. Ook weer al, omdat we dan, en dat is het verhaal van de sociopaat en de psychopaat.
Ja, dat mag toekomen ook. Hè.
Dat we dan niet zeker over zijn, wat is nu het verschil tussen die twee? En dat we ook die mechanismen niet helemaal grondig durven te zien, onderzoeken en daar nog niet klaar voor zijn. Hè. Maar daar ook dan heel veel hypothesen en testjes. Je kunt een heel gevoelige mens, voor mij was Hitler niet een psychopaat, het is een sociopaat. Het was een heel gevoelige mens die heel diep gekwetst was en ongelooflijk neder. Ja? Maar hij was wel zodanig goed. En hij had alle bogen, hij wist heel goed intuïtief wat dat hij met de mensen moest doen. Hij kon ze bespelen van de televisie, dus hij was fantastisch intuïtief. Maar het was wel een gekwetste naap die mensen haatte. En heeft die religie overtuiging, die haat aan een hele massa mensen doorheen, die eigenlijk ook een beetje met die haat of die dingen, je bespeelt ze prachtig. Maar dat kun je niet met een psychopaat. Dus de troe zal nooit mensen begeesteren. Dan heeft ze altijd de eigenschap niet om mensen te begeesteren.
Is dat het verschil? Zijn dat de grote verschil tussen een sociopaat die...
Is eigenlijk een gekwetste, kwaaie mens die eigenlijk zeer goed is in het aanvoelen van mensen. Een heel goede leider zou kunnen zijn. Ja. Want hij is empathisch. Maar die dus de mensen meetrekt in zijn kielzog.
Ja.
Die de mensen meetrekt in zijn religie. De goeroe. Ja. De troe kan nooit goeroe zijn, want hij is niet in staat om mensen aan te voelen. Dus hij voelt niet dat intuïtieve van die waarzegger, andere mensen aanvoelen, heeft het systeem niet. Eigenlijk is dat een sociale sukkelaar, want ik kan niet volleybal spelen. Ik kan niet met de burgemeester in compromissen komen. Ik kan niet met mensen samen. En eigenlijk, nu pakken we die ook, omdat we als maatschappij veel meer verbonden zijn met elkaar en dit soort figuren niet meer zo laten zweven. Er is wel een reden waarom we deze mensen uit de maatschappij nu plukken en eruit halen. Waarom niet nog wat vroeger gaan? Een perfecte testen dat je in de kleuterklas kunt zien. Ja. Dit is een non-sensitief, laag-sensitief jongetje met zeer weinig empathisch invoelvermogen. En je kunt daar al ingrijpen, maar dat is een taboe. Dat is weer een angst. Zullen kinderpsychiater dit doen, niet doen? Hey, dan hebben we wel 30 psychiaters met een idee die dan zeggen van, oh, daar ga je toch niet mee beginnen, dan een kindje veroordelen. Hey, dus die taboes zitten daar nog in. Dus we zitten nog in het christelijk taboe-systeem, om dan plots in de kleuterklas, maar dat kun je technisch perfect eruit halen. Maar dan krijg je ook een maatschappij die daar gaat op reageren, de ouders die gaan op reageren. Maar moest je dit nu doen?
Ja. Wat zou de gevolgen zijn?
De gevolgen daarvan is dat je van deze mens een ongelooflijk efficiënte tolreiziger, dakloperwerker, de gevaarlijke dingen doen mens maakt die er fantastisch goed in is. Mm-hmm. En die ook een deeltje van de maatschappij zou kunnen betekenen, zoals James Fallon het erover had. Dat is een psychiater die van zichzelf heeft ontdekt dat hij een psychopaat is. Mm-hmm. Dat hij non-empathisch is. Maar hij is een ongelooflijk goede, gestructureerde, een beetje overbazig natuurlijk, want hij heeft geen geweten, dus hij heeft er geen last van als er iemand van zijn personeel zit te wenen voor zijn neus. Absoluut niet zijn eigen kinderen zeggen dit. Maar wat was het geheim van het feit dat die man dat goed deed en geen maffiabasis geworden, is van kinds af aan, vanaf zijn 4-5 jaar, door ongelooflijk liefdevolle ouders opgevoed. En het concept berekening houden met elkaar, liefde enzovoort, heeft van hem geen maffiabaas gemaakt.
Maar heeft hij dat dan cognitief aangeleerd?
Heeft dat cognitief aangeleerd en door hen tools aangereikt die voor hem tools zijn om te overleven en om sociaal te kunnen zijn.
En zoals?
Dus tools waarmee hij dan met zijn kinderen. Dus zijn kinderen zijn van, ja, als we dan niet op verjaardagen komen, dan heeft hij daar geen last van. Maar hij doet het dan wel, een verjaardagsfeestje organiseren, omdat hij toch wel moet en dat het in zijn zin, hij heeft er ook voordelen van. He? Dus dit denkt, dat is gewoon puur egoïstisch. He? Heb ik daar een voordeel van? Maar zijn tools om graag te zien, om kerstmis te vieren, om met je kinderen dingen te delen, die toolbox is aangereikt in een heel liefdevol gezin. Als je dit niet doet, en dat gezin is niet echt heel liefdevol, heel goed opvoedend, wat dat de meeste van ons nog niet zijn, vergeet onszelf, dan kweek je vanaf kleins af aan eigenlijk al verdoken drugdealers, maffiabazen. En als je daar al vroeg zou kunnen, niet alleen maar detecteren, en desnoods misschien dan ook zeggen, we gaan deze uit dit gezin halen, wat heel lastig is en dan meestal niet doenbaar. Maar als het nu echt een vreselijk gestoord gezin is, doe dit dan, want je krijgt de volgende generatie miserie. Maar dat zijn zware taboes dan, om te doorbreken, om los te zeggen, maar je kunt er wel over, als je het niet detecteert in de kleuterklas, dan ben je al blind als maatschappij. Als je dan ook niet met die ouders gaat praten en eventueel begeleiden, om dan liefdevol, we willen allemaal naar een liefdesmaatschappij, maar we weten allemaal nog niet aan hoe dat is, maar we zijn er toch mee bezig en pedagogisch zijn we allemaal een beetje beter aan het worden, maar toch is dat ook een nieuwe wetenschap. Dus dit aan gezinnen dan aanleren, wat ergens ook wel in onze structuur al zit, de kind- en gezinbegeleiding en andere, dit is wel heel belangrijk. Heel vroeg detecteren en heel vroeg mensen dan helpen om al dan niet liefdevol toelers te winnen, die ook sommige mensen niet hebben. Dus dan bereid je eigenlijk een maatschappij voor om met hun laagsensitieve mensen ook wonderlijke dingen te doen. Maar als je die twee dingen niet doet, die momenteel nog in een taboe sfeer liggen, dan ben je blind. Blind weer door angst. En dan
heb je dan als maatschappij de verantwoordelijkheid voor het feit dat zoiets gebeurt als dit doet?
Als maatschappij die blind, ook deze maatschappij was blind ervoor, deze maatschappij zag dat niet. Het zijn allemaal goede mensen, dat gebeurt alleen maar in Amerika, al de excuses dat we toen ook hadden. Dit kun je niemand verwijten. En trouwens, de maatschappij, dat is altijd ons. En als je dan zegt, de maatschappij heeft het niet gezien. Ja, dat is een tijdsbeeld. Dat is een tijdsgeest in een maatschappij. En die tijdsgeest is nog altijd blindheid. Voor Elvis Presley was er een ongelooflijke blindheid wat seks betrof. Of dat was gewoon Je mocht zelfs niet kijken wat er onder de laken zat. Hè. Dan heb je Elvis en de hippies. En dan plots is er een tijdsgeest waar het wel in kan. Dus er is ook een soort ontwikkeling in tijdsgeest die heel leuk en interessant is. Een soort dier die aan het rijpen is, zou je kunnen zeggen. Maar we willen daar een beetje mee helpen. En je helpt als je mensen bewust maakt van angst. Je helpt als je iemand, zoals hier nu, zoals wij doen, dat sommige mensen, oh, nu heb ik meer toch wel inzicht in wat angst is. En misschien moet ik toch wel wat meer gaan op de deskundiger, betere manier voor mezelf, ook als therapeut, gaan aan werken. En zo bouwen we een andere maatschappij en helpen we die toch wel veranderende tijdsgeest die een maatschappij toch wel is.
Komt straks ook nog naar psychopaat, even terug en sociopaten, maar angst, amygdala, hypo, daar zit nog een gans zenuwsysteem aan. Speelt dat dan ook een rol? Of verschillende zenuwsystemen, spelen die daar ook een rol in het opslaan van die angst?
Het moederbord, die onthoudt, ik heb 5 zintuigen.
Ja.
En elk zintuig heeft eigenlijk, voor het simpel te zeggen, een fight, een flight, een freeze, een follow. En ik pak er nog een 5e bij, flag, maar dat neem ons te ver. Dan dus zeggen dat we houden tot 4. Vechten, vluchten, bevriezen of rust en ontspanning. Dus aan elk geurtje, aan elk blikje, een blik van jouw vrouw die dan plots zo raar kijkt, dit heeft een repercussie op jouw emotionele reflex. Mm-hmm. En die reflex wordt georganiseerd, vastgehouden, herinnerd, vlekkeloos, perfect herinnerd, ook vlekkeloos vastgehouden. Vandaar dat sommige mensen zeggen, dit is mijn karakter. Ik ben een controlefreak. Ik zeg niet, dit is niet je karakter, maar dat is één. In jouw systeem zitten een aantal angstjes. En dan heb je dat met jouw slimmigheid proberen slim op te lossen. Maar dat is ongelooflijk verdomd, want heeft u nog niet veel opgeleverd dan iemand die zijn depressie wat voor mij komt. Als die frang al valt, dan zit hij wel zeer ver. En dus het ortho- en het parasympathisch systeem, dat is nog een ander verhaal. Dus die hypothalamus, vooral die amygdala, die onthoudt vlekkeloos en die zal dan blijven zo organiseren. Met die geur moet die reflex komen. Moet. Want dat was de overleving van de dier. Dus die reflex is 10.000 keer sneller dan jouw denkreflex. Mm-hmm. Dus als dan iemand voor je zit en die doet iets, bijvoorbeeld het maakt een rare beweging, jouw emotioneel dierlijk systeem die door mama, papa, cultuur is aangeleerd, die zal hoe dan ook overnemen sneller dan jij kunt denken. 10.000 keer sneller dan je kunt denken. Dus het denken is dwaas, is traag, is dom. Het emotioneel systeem is ongelooflijk intelligent, slim en stabiel. Maar we gebruiken het niet en we zijn er zo weinig bewust van. Wat er vasthangt aan die amygdala en die hypothalamus die dan deze reflexen organiseert, vlakloos, is dan het ortho- en het parasympathisch systeem. Dus de vecht, vlucht, freeze. Dat zou nu een derde soort parasympathisch systeem kunnen zijn. Of rust, dat wordt georganiseerd door het para- en het orthosympathisch systeem. Het parasympathisch systeem is, om het simpel te zeggen, ik ben een konijn in een manolke en ik kom hier tot rust en ik eet, ik slaap en ik seks. Mm-hmm. Dat is dat rustsysteem. Dat is als dat konijntje in een grasveld zit, dan zit het in zijn orthosympathisch systeem. Alles staat schuin. Een beetje. Maar dan plots wordt die lawaai, het verkeerde lawaai, voor zijn emotioneel geprogrammeerd brein. En ongelooflijk snel zal dat konijntje op zijn maximum, niet traagjes, niet op 90% van zijn snelheid, nee, 100% van zijn maximaal mogelijke snelheid, zal dat konijntje naar nul flitsen. Mm-hmm. Vergelijk dan weer de mens. Plots is er gevaar. Ofwel reageren op het verkeerde gevaar, of zeg, of die tsunami komt af en we gaan op ons gemak met een auto gaan rijden. Of iemand komt die dan ontladen en zegt van, ik ga hier een keer bijvoorbeeld ontladen of mijn woede tegenover die angst. En dan staat hij er zo als een klein kind te kloppen.
Ja, over de ontladen gaan we het nog hebben, want dat is dan een techniek die jij gebruikt om mensen van hun angsten af te helpen.
Als ze dan bijvoorbeeld zo kloppen, als met een muggenklopper, dan zeg ik van, ga je echt dit soort kracht gebruiken om die grote angst, denk je echt dat dat gaat weggaan daarmee? Mm-hmm. Dat dier dat naar zijn holken loopt, die gebruikt 100% al zijn kracht. En dat is wat we proberen mensen aan te leren. 100% jouw dierlijk aangeleerd, die daar ergens zit, maar niet zo veegt, niet geremd door het angstsysteem, van ja, ik ga een beetje op plat, maar ja, zal mij iemand horen? Is dat hier erg dat ik dat doe? Ja, dat zijn al jouw angsten die zeggen van, ik ga je niet echt dat beest naar boven halen, want die angst zit hier eigenlijk, hé. Dat is net wat dat konijntje doet, zijn angst duwt hem naar 100% efficiëntie, 100% alles uit de kar halen. Ik ga een andere analogie. Een leeuwin, die ziet een mannelijke leeuw die honger heeft naderen, en haar die welpen zitten in haar grot. Dus dan tonen dieren aan elkaar heel snel hun kracht, hun agressie. En in het dierenrijk mag niet, kan niet, en is het ook nooit zo geweest, want die waren opgegeten, dat je 80% van jouw kracht toont. Of 40%. Dan ben je eraan. Die leeuwin toont aller kracht. En dat signaal krijgt die anderen, al dan niet van ik ga gewinnen of niet gewinnen. En dan druipt hij af of dan probeert hij toch. Die leeuwin te krabbelen en een van haar jongen op te eten. Dus in de natuur is het heel logisch dat je een heel parasympathisch systeem na gegeten te hebben. Dat werd heel mooi, heel prachtig. En dan, als je in je orthosympathisch systeem, ik ga nu strijden, ja, dan zitten die 100% in hun efficiëntie. Wij 80%. In onze efficiëntie, of 40% of dan echt een keer.
Want wij moeten ons beheersen.
We moeten ons beheersen, ja. Hè? Of die angst neemt in één keer over en dan kunnen we zelfs naar die 40% nog ook niet. Dus heel dat dierlijk emotioneel systeem is een warboel bij ons en onefficiënt. Dus dat parasympathisch systeem slaat aan, dat is wat we zien dan met wetenschappelijk onderzoek.
Ja.
Iemand zou moeten efficiënt reageren en dan krijgt hij een paniekaanval. Het is het moment. Nee, madam, zeg ik dan. Hey, dus dat is niet het moment waarop je nu moet een paniekaanval krijgen. Dus jouw emotioneel systeem, jouw amygdala, zegt parasympathisch systeem, orthosympathisch systeem, aanvallen. Hij slaat in het verkeerde orthosympathisch systeem weglopen.
Angst. En wat is daar dan de reden van? Is dat dan weer de angst, de opgelopen schade?
Ja, dat die dame absoluut niet weet hoe dat die daarmee moet hanteren of iets doen. En dat angstsysteem op de verkeerde momenten deze dame een heel haar lichaam overneemt. Dat zie je niet bij die leeuwin die haar kroost moet verdedigen. Dat zie je dan plots een heel efficiënte leeuwin die er heel krachtig staat. En die brul, dat zal de strafste brul zijn dat ze mag.
Maar ik vind het wel straf dat zo'n beest, zo'n leeuwin, dat dan altijd doet en dat wij mensen dan dat dan niet altijd doen en die op een andere manier dan, ja, dan tilslaan.
Ja, omdat
dat is dan puur de frontale,
ja, voilà,
de kant, dat is puur ons denken. En dan
het geremd, verneukt, noem het wel uit, maar het werkt niet meer. En ik zeg het bijna wat straffer, dus elke familie of elk gezinslijn heeft bijna op zijn eigen manier verneukt en heeft die mooie verneukte kop- en breinprogrammatie eigenlijk door naar de volgende generatie.
Dus het is een kettingreactie continu.
Ja. Is uw oma nu in de Wereldoorlog 2 zwaar misbruikt geweest, 2-3 jaar door Duitse officieren, dan zal die dochter daarvan, jouw mama, niet bepaald normaal seksueel opvoed geweest zijn. Dus heel dat programma van, eigenlijk zitten die Duitsers nog in haar. Want ofwel is ze dan totaal zween over seks. Ze wordt misschien een oversekste dame.
Ja.
Als ze in de prostitutie, als ze opnieuw weer misbruikt wordt. Nee. Ofwel is het een totaal frigide, die helemaal geblokkeerde dame is. En dus eigenlijk worden die programma's constant doorgegeven. Hoeveel generaties? Weten we nog niet. Misschien wel kunnen meten, maar je geeft gewoon je shit door. En dat is wat nu heel leuk is, dat heel veel mensen zeggen, nee, ik wil die shit niet meer doorgeven aan de volgende generatie. Er is iets unieks aan jonge mensen nu. Dus zeg maar,
dat is iets wat nu gebeurt?
Dat is iets wat ik 20 jaar geleden niet zag, weinig zag.
Ja.
Dat je zegt, van, ik ga aan mezelf werken uit liefde voor mijn kind, want ik wil niet dat hij mijn angsten overdraagt.
Ja.
Ik vind dat de prachtigste liefdesverklaring dat bestaat. En het mens dom. Nee? Dat dit doet, en dat zie ik meer. Mensen die zeggen, ik herken, ja, oké, die kinderpsychiater zei van, jouw zoon is autist, maar ik ken u in één keer met een frank bij hen te vallen. Ik had ook dezelfde reactiepatroon, ik heb ook dat autisme in mij ergens zitten. En ik wil er iets aan doen, en ik wil mijn kind, en dat is mooi, dat is uit liefde voor het kind. En liefde voor het kind, dat is ook zo'n heel brede woorden van psychologen. Het kind in jou. Mm-hmm. Het kind in jou graag zien. Dat zijn drie systemen. Drie systemen die prachtig mooi in je brein liggen en die je kunt meten. Ik hou van mezelf. Mm-hmm. En van anderen. Ik hou van mijn leven. En van anderen. En ik hou van het leven. Er zijn drie andere systemen. Ik hou van het leven, een soort enthousiasme, de leergierigheid. Hè. Dit zijn systemen. Het onderste systeem, het laatste dat ik nu vermeld heb, produceert gratis voor u cannabis. Ja, de twee bovenste systemen, die produceren gratis voor jou heroïne. Maar als je natuurlijk in die systemen, frontaal, ongelooflijk geremd zit. Dat je zelfs niet kunt zeggen, gisteren zag ik nog een dame. En ik zeg, kijk gewoon naar mijn ogen, eerste keer. En zeg nu gewoon, en wees eerlijk over de innerlijke reflex. Ik ben een mooie mens. Dat kwam er niet uit. Ze begon te redeneren, ze keek naar boven. En ik zeg gewoon die zin. Zeg, ik kan het niet. Ik zeg, voilà, dat is jouw frontaal systeem. Ik heb het zo niet uitgelegd, frontaal systeem, dat is jouw remming.
Ja.
Zo werkt het frontaal systeem, dat je zelf niet kunt, wat een kind van 3 jaar heel makkelijk kan zijn. Kind van 3 vraagt er eens aan van, zei tof. Ik ben super tof. Hè? Ja, probeer het zelfs te verkopen dat het niet tof is. Hè? Dat is bijna onmogelijk. Misschien zeer zwaar, vroeg getraumatiseerde kinderen, maar dat is een ander verhaal. Maar het moet al ferm, vroeg en ferm zwaar getraumatiseerd zijn. Want de meeste 3-jarigen kun je dat zelfs niet verkopen, dit concept. Dat is voor mij de doelstelling van therapie. Ik wil terug een 3-jarige maken, maar met een defensiesysteem. Dan weer zeg ik gewoon van mezelf. Mijn leven is fantastisch. Ik hou ervan, van ieder stukje van mijn leven. Mm-hmm. Zoals op pedofielen die zeggen, ja, mijn kinderen hebben dat graag. Natuurlijk, want een kind die vindt alles als een leven fantastisch. Lek je eraan, trek je eraan, het is al goed. Dat is nog puur. Dit is jouw innerlijk kind. Maar dat zijn 3 systemen. En als die systemen goed zitten, ik hou van mezelf en van mijn leven, dan produceer je heroïne. Mensen die er heel slecht in zitten, die totaal geen connectie hebben met hun leven, ze zijn er vatbaar voor heroïne. En dan plotseling geef je dat wat de eigen mensen niet meer maken. Dat is ongelooflijk interessant. Dit is ongelooflijk leuk om zo na te denken. En dan zeggen we, methadone, hoe komt dat dat die methadone en heroïne neemt? Omdat dat op die 2 systemen. Die 2 systemen zitten dicht. Ze zijn dermate frontaal geremd. En hij dan kijkt bij mama en papa. Het is net hetzelfde systeem en de kindjes. Punt is weer hetzelfde. Dus je geeft het weer helemaal door via het spiegelneuronensysteem. En de volgende generatie heeft eigenlijk weer jouw frontale blokkade overgekregen. En met een prachtig systeem die ongelooflijk goed werkt, want het is zoals Unix. Het is uncrashable. Dus je geeft het zo mooi door dat je denkt, dit is onze familie. Is gewoon zo. Dat is erfelijk. Het is alcohol, dat zit in de familie.
Het wordt een geloof.
Ja, voilà, het wordt een geloof. Alcohol, dat zit in de familie. En dan zeg ik tegen die zeggen, dit is erfelijk. Ja. De collega's. Ja, maar toon mij eerst de regio, de streek, de neurofysiologie, hoe dat het brein daar al dan niet ervoor zorgt,
ja.
En de locatie, de genetische locatie, die dan zorgt voor die aminozuren of wat dan ook, die ervoor zorgen dat een alcoholprobleem overgeërfd wordt. Ik zweer het u, je krijgt geen enkel antwoord erop.
Dus eigenlijk zeg je dan, hij heeft niet het alcoholprobleem genetisch meegekregen, hij heeft het angstprobleem genetisch meegekregen.
En
genetisch meegekregen?
Niet genetisch, overgeërfd, want genetisch kun je niet een angst overerven. Zeg mij waar het zit. En ik geef u 100% akkoord. Maar je kunt het niet. Dus faalangst? Ja, zeg me dan een keer wat dat zit, faalangst. Ja, waar angst zit, dan wel. Waar het angstsysteem werkt. Dat kan ik jou vlekloos uitleggen. Hoe je kwaadheidssysteem dan op de nieuwe frontaal systeem. Maar faalangst is een georganiseerde neurotische manier uitgevonden door mensen.
Mm-hmm.
Geen enkel dier heeft faalangst. Dus ik wijs hier mooi naar mezelf. Ja. Dus die faalangst geven wij. En hoe je omgaat met faalangst.
Ja.
De ene familie met narcisme. Trumpy, de Trumpy way. Hè. Wij zijn de beste, wij zijn de schoonste, wij zijn de dikste kar. Enzovoort. Hè. Dat is de Trumpy way.
Ja.
Dus de Trumpy way is die familie gaat op die manier met onzekerheid om. Een andere familie zal met angst en onzekerheid conflictvermijdend zijn. Hè? En die denken dan ook, wij zijn slim. En die slimmigheid maakt dat, ja, ik heb nu heel slimme vermijdingsstrategieën enzovoort. En ik vermijd zo leiderschap en ja, dat is mijn techniek. En die techniek wordt eigenlijk vlekloos doorgegeven. Dus al die kennetjes zijn eigenlijk controlefreaks of binnenbirkes. Hè? En dat is zelfs fysica. Als je dan ziet van die mama is een vermijdingsstrateeg en die papa is dat ook, dan zeg ik van, je mag 4 of 5 kinderen hebben, zijn allemaal. Maar zie je dan dat er alleen een Trumpje tussen zit. De arrogante kant van onzekerheid. Mm-hmm. Of zit er een vermijdingsachtige tussen. Zelfs bij één eigen tweeling zie je dat er altijd een directeur-controlefreak is,
ja,
en een vermijder. Ja? Dus dat is ook genetisch. Hè? Maar ze ontwikkelen beide een andere defensietechniek. Maar wat is de kernangst? Faalangst of hun verlatingsangst. Maar ze zijn er gewoon op een andere manier mee omgegaan. En als je dan bijvoorbeeld een mama hebt die met een vermijdingssysteem zit en een papa met een controlesysteem, en je hebt 3 kinderen, dan had er 1 dat vermijdingssysteem en 1 had ook 100% goed dat controlesysteem in, en een derde had eigenlijk een beetje van de 2. Dus het is bijna zo'n fysica. Het is bijna voorspelbaar. Het zit zo'n mooie hiërarchie in en het zit zo'n mooie wetenschap onder het angstsysteem, dat het zo ook voorspelbaar is, maar ook zo stevig. En het wordt vastgehouden. Dus als je dan dit, en er zijn heel veel van die experimenten geweest, dat een kind plots in een ander gezin zet, dan ga je ongetwijfeld zien, ik heb er niet echt de wetenschappelijke dingen voor, of nog niet gelezen, misschien is het wel ergens geschreven, ik weet het niet, dan zet dit kind in een ander gezin, dat is altijd op een andere manier, en hun angsten overnemen, en hun defensiesysteem.
Van het andere gezin?
Van het andere gezin.
Dat betekent dus dat de ouders... Daar begint en staat of valt de ketting mee.
Dat die verantwoordelijk zijn is immens. De manier dat de meeste mensen het van zich afwimpelen omdat ze het niet willen horen en omwille van hun eigen persoonlijke schuldgevoel of te lage draagkracht, ik versta dit. Mm-hmm. Maar het grote excuus voor ouders is dat ze weten ook niet hoe zij dit moeten anders doen. Hoe zij dit angstsysteem moeten ontladen. Dit frontaalsysteem. Dus vergeef het hen terug opnieuw, want dat doet geen ouder bewust. Hè? Maar als je dan wel de kritiek geeft van dit heb je toch echt niet goed gedaan, ouder, dan kunnen ze er ook niet mee om. Omdat hun eigen waarde, zelfvertrouwen, dan krijg jij de schuld, want jij durft dat hier te zeggen. Dus dit is de cirkel.
Zeg jij als psychiater, dat heb je niet goed gedaan, of dat had je anders kunnen, of verbloem je dat, of...
Ja, en liefst zo rap mogelijk, want zij betalen ervoor.
Dus je zegt dat zo rap mogelijk?
Zo rap mogelijk. En op de juiste moment natuurlijk. Ik ga niet van 1, 2, 3 nu. En als iemand de eerste keer binnenkomt, zeggen van, je hebt nu kinderen slecht opgevoed. Ik heb toch iets meer tact dan dat.
Ja.
En in de loop van de jaren leer je ook die tact te hebben. Maar eigenlijk heel liefdevol, krachtig, duidelijk te brengen. Dit zijn jouw mechanismen waarmee dat je kind verkeerd hebt opgevoed. En dat jouw mama je heeft verkeerd opgevoed. Dus niemand treft schuld. Maar gaan we aan die mechanismen werken of... Nee, of wil je dat angstje vasthouden? Voor mij niet geladen. Hou het vast aan een andere psychiater die veel gelijk heeft en meegaat in je verhaal. En je fantastisch vindt op een andere psycholoog. Ja, dat is jouw keuze. Mm-hmm. Als je dan hier komt, is het om die angst bloot te leggen. En u te leren dat je het moet uithalen. En dat is een liefdesboodschap. Als je dat niet neemt als een liefdesboodschap, maar als je dat neemt als een aanval, ja, dan zeg ik, ga en vermenigvuldig u met al uw angstjes. En kom dan nooit terug, want die angst zal altijd groter worden, want hij blijft zo mooi zitten en hij wordt eigenlijk alleen maar strakker. Mm-hmm. Kom dan terug als je genoeg pijn hebt, genoeg miserie hebt, genoeg angstaanvallen hebt.
Je kan angst verdringen, mm-hmm, of je kan niet verdringen, maar als je het verdringt...
Dan wordt hij groter.
Dan wordt hij groter.
Dus dat is de truc van het brein. Probeer nu niet te denken aan een rode olifant.
Mm-hmm.
Je brein wordt er gek van als je dat doet. Probeer te doen, zoals priesters, niet seks hebben. Ja, dat worden seksbeesten. Nee, dat worden seksobsessies. Dat worden seks... Dat er in die mensen hun hoofd gecirculeerd en hoe verschrikkelijk geweest zijn. Maar net dat wat je niet doet, is het verdriet waar je zegt, ik wil dit niet meer voelen, mm-hmm, dat wordt jouw dagelijks verdriet.
Maar je voelt dat dan niet altijd, maar het zit er dan, of voel je voelt het toch niet altijd, want je verdrinkt het ook.
Je kunt het fantastisch verdringen, want komt je er maar terug en dan zeg je weer, oh, is het dan mogelijk dat weer opnieuw die mens, weer die narcist mij opnieuw weer misbruikt? Ja, je voelt het niet altijd, maar je levensverhaal zal het wel opnieuw weer bewijzen, dat je weer opnieuw die ongelooflijke narcist hebt aangetrokken, of die ongelooflijke vrouw met 1001 problemen, die dan opnieuw weer komt jou energie opvreden, dan ben je er veel te veel compassie mee hebt. Het levensverhaal op zich zal ooit eens die persoon wel wakker maken, of de hoeveelheid pijn en verdriet. Die stapelt toch op. Die wordt toch maar erger. Die wordt alsmaar groter. Dus
Dus het achterhaalt u altijd?
Het achterhaalt u altijd. En dan zit ik te wachten in mijn fauteuil. Mevrouw, als u het niet ernstig genoeg vindt en echt niet wilt luisteren of een nieuw... Mm-hmm. Dat wordt toch erger. En praat zoveel u wilt met praattherapeuten, het wordt ook alleen maar erger. Dus ik win altijd. Omdat de angst, als je hem niet pakt op de juiste manier, dan wordt hij alleen maar groter. En wanneer begint de mens echt heel diep, goed gefundeerd aan zijn angst te werken? Als je in het oog staat met de enige echte grote zekerheid die er is en de echte angst die wij allemaal zouden moeten hebben, dood. In het oog van de dood worden mensen wakker. In het oog van de dood van onze cultuur word je wakker dat het klimaat ons om zeep zal hebben. Dat verandert mensen. Dit is eigenlijk wat wij zijn. Een roofdier, het beste roofdier ter wereld, die eigenlijk een baby is op emotioneel niveau met een bazooka in zijn hand. Die gewoon rondknalt. En die dan zegt, dat klimaat is in één keer aan het veranderen. Maar doordat het klimaat zal veranderen, gaan we hoe dan ook plots voor de dood komen te staan. De dood van ons huizen, de dood van ons... En dat maakt ons wakker. Dat zitten we op ons best. Dan, dat is het moment dat ik zeg, nu kan ik therapie met jou doen. Je had 2 keer binnen voor de trein gestaan, je had 3 keer een depressie gehad. Ja, een paar keer zegt, ik geef hier alles op. En voilà, wat heb je te verliezen om na die angst te gaan zoeken, al je overtuigingen los te laten en nu begint het spel echt goed. Nu kan ik therapie doen met jou. Dus in het oog van de dood worden mensen wakker. Plots zegt hij, ik verander mijn leven. Die heeft soms 10 jaar bij mij in therapie geweest of iets anders. Ja. En plots dan doet een infarct en ik zeg, wat is er met jou gebeurd? Je zit er zo. Vitaal dat je doet de dingen waar je heel je leven bang voor bent. Omdat angst nummer 1, die eigenlijk in het dierenrijk de belangrijkste is, plots van boven staat. De angst voor de dood. En dan zegt die mens van, ik heb mijn dood voor de neus gezien, ik heb zelfs misschien in die schemerzone of wat dan ook gezien, maar ik zit hier nu op deze aardkloot, al mijn andere angsten, die zijn plots weg. En ik ga dit, dat en dat doen. En die doet dat dan ook, wat eigenlijk zijn hart al heel zijn leven, of zijn echte intuïtie, zei van, dit ben ik, dat wou ik altijd doen. Maar al die angsten, dat vond het als het team, heeft het voor hem gratis geblokkeerd en heel de tegenhouden. Maar dan, angst nummer 1, zekerheid nummer 1, die neemt dan op en dan zijn we op ons best. Dan worden we plots heel creatief, dan worden we plots heel ondernemend. Vandaar dat ik absoluut niet ben voor gesubsidieerde geestelijke gezondheidszorg, want je valt daarvan in slaap, want je hebt toch je maandloon op het einde van de maand. Hè? Ik heb dat niet, ik moet constant mezelf vernieuwen. En dan vernieuw ik niet met mijn team, dan hebben we geen maandloon. Dat is veel efficiënter.
Hè? Maar dan zeg je dat iedereen even sterk is en evenveel werkkracht heeft.
Ja. Om dit op te lossen. En liefst nog op de eerste reis dan zelfs de mensen die het minst intelligent zijn. Want minder intelligente mensen, die voelen beter. Kijk hier, professoren die overtuigd zijn dat die met zijn buffelkop door, die daar in Washington stond te draaien, dat die een mens de waarheid heeft. Dat er reptielen en pedo's zitten. En, maar zij herhalen hun eigen verhaal van hun vader, die al dan niet heeft in het zak gezet, bedrogen, wat dan ook. Maar er een heel slimme projectie van. En dan zit dat bij Trump daar. En Trump gaat het oplossen samen met die met zijn buffelkop. En die zijn in een eigen paranoïd verhaal. En die zijn dat aan het projecteren op iets anders. Projectie noemt dat dan. Maar eigenlijk zijn ze totaal niet naar hun eigen verhaal meer aan het kijken. Zijn ze dan daar hun verhaal van pijn, verdriet, woede en onverwerkte in die mensen aan het doen. Dus hun eigen paranoia wordt dan plots geprojecteerd op daar. De maatschappij is slecht. Nou, daar ben ik overtuigd, dat weet ik iedere keer van. Wat heb je nodig met jou niet uitgesproken? Dat je zo plukke paranoïd bent, madame. Maar net doordat je zo intelligent bent, heeft deze professor, die heel tijd het internet afschuimt naar de zoveelste reptieltheorie over die Ik heb dat ook al gezien. Ik vond dat heel vernuftig. Heel die websites. Je zoekt altijd op internet de hackheet waar je zelf in zit. Hè?
Ja.
En je gaat het altijd vinden, want het is één bol hackheet. Dus al de hackheet op een stokje en elke religie zit er ergens wel. Hè? Dus dan plotseling zeg je, ah, dat verhaal dat past bij mijn pijnverhaal. Maar je hebt dan niet door dat jouw pijnverhaal is. Van,
ja, maar dat gebeurt dan toch weer al heel onbewust.
Heel bewust, want Dien zegt van, die volgt mij. Ah ja, maar ik versta die mens, want die mens verstaat jou, hebt dezelfde hekheid in uw kop. En dan zeg je van, ja, die site, die mannen, dat is juist. Maar hij zit eigenlijk heel je pijnverhaal aan het herhalen. En die andere mens die ook datzelfde pijnverhaal heeft, met een ongelooflijk inefficiënte oplossing. De White House zit vol met reptielen. En meneer Buffelkop zal dat oplossen. Ja, hij moet het maar geloven. Hè? Ja. Maar dat zijn professoren. Dat zijn mensen met een ongelooflijke, onmetelijke intelligentie. Maar die net door die intelligentie van kind af aan al hun trauma's ongelooflijk dom hebben opgelost. Controle, vermijding. Controle over hun partners, dat ze niet meer zijn zoals vader was. Vermijding, dat is ook eigenlijk vermijding. Nee, maar ook vermijding van mensen die hem eventueel zouden kunnen wijzen op hun fout. Professoren, een professor gaat nooit spreken over niet zijn doeldomein, want hey, de narcistische, de onzekere, ze zijn eigenlijk maar bezig over hun domein. En ben je dan een keer over de vrouwen, of over seks, of over bier? Dat is precies dat dan. Dus het zijn autisten. Dus ik spreek enkel maar over mijn domein en dan kan ik niet falen. Dat is vermijdingsstrategie, dat is controle- en vermijdingsstrategie. Dat zijn heel slimme controle- en vermijdingsfreaks en neuroten. Maar die zijn heel moeilijk om dan bij ons in het systeem te krijgen van voel de keer wanneer je gespannen zit. Want eens hebben we een ongelooflijk goed frontaal systeem, dat is niks meer voelen. En als ze dan bij ons moet ik een ontlading doen, zeggen ze, ik heb nog niks gevoeld. Hè. Ik zei, ja, nee, je zegt gewoon fantastisch goed in je leven, heel je leven om niks te voelen. Maar als je de schuld nu nog even bij mij leggen, ja. En dan zul je ook vrij goed in de schuld verlagen. Dus,
voelen zij geen spanning? Bijvoorbeeld? Is dat niet iets wat ze dan voelen? Ook zij voelen dan, wat voelen ze dan wel?
De meeste mensen, dus hoe intelligenter je bent, hoe dommer je het oplost. Controle- en vermijdingsstrategie.
Ja, ja.
Maar hoe intelligenter je bent, hoe beter je bent om dat frontaal systeem te hanteren. Vandaar dat ze domme mensen niet recruteerden voor het seminarie. Je moest slim zijn. Want anders kun je niet seksualiteit gaan via het frontaal systeem remmen. Een domme mens kan dat niet. Iemand met een IQ van 80 kan dit niet.
Mm-hmm.
Dat is onbestaande. Maar omgekeerd, als er iemand hier komt, bijvoorbeeld met een IQ van 80 bij mij, en ik toon dat één keer voor, of ik laat die mensen, die gaat er haas geven op die zak, en die had die raket binnen plat slaan, die had ze helemaal maas deugd, en mijn borst kwam open, en mijn darmen, dat kwam stil, dokter. En die spanning dat ik in mijn nek voelde, dat is weg. Omdat zij meer verbonden zijn nog met het voelen. Dus hoe slimmer je zit, hoe meer je niet verbonden zit met het voelen. En wat zien wij bij meditatietechnieken, meditatietechnieken wat nu de straffen zijn van ontlading, de dynamische meditatietechnieken, of de mindfulness technieken, de stille technieken, de rustige technieken, de nog beheersbare technieken, mm-hmm. Kunnen ze nog cognitief maken, vandaar dat is iets cognitiefs aanplakt. Hè. Dat we zien dat mensen heel weinig kunnen voelen het niveau van spanning die zij hebben. Ze voelen zelfs soms niet waar hun vinger in de ruimte staat. Hè. Het lichaam voelen is door 2000 jaar katholicisme. Die mensen niet blijven de vinger wijzen, maar hebben ook dan ook leren niet meer voelen en denken. Hey, nog 300 jaar verlichting en Descartes. Hey. Dus het voelen is zeer sterk onderdrukt geweest, vooral door slimme mensen. En dan zien we, als je dan mensen meet en vraagt en goed doorvraagt met goede vragenlijsten, dat 95% bijna niets voelt. Van, ik ben gespannen. Zelfs het idee van heel wat mensen, en ik versta dit ook, dat zeggen van, plots zegt er op spoedontname iemand, hey mevrouw, je hebt hyperventilatie. Eens hebben we het niet gevoeld, en twee, ze maken de connectie niet van, ik bouw hier in mijn lijf en in mijn borst en in mijn diafragma constant spanning op.
Mm-hmm.
Je voelt dat niet, omdat je ook als heel intelligente mens heel goed zit in het onderdrukken via dat frontaal systeem. Dus ik versta ook weer al die hele slimme mensen. Ik zeg niet van, je zit emotioneel dom omdat je dat gezocht hebt. Nee, je bent gewoon, doordat je slim bent, heel goed in het onderdrukken van je gevoelens. En hebben we meer voorbereiding nodig om die slimme mens dat nog eens uit te leggen
zijn overtuiging mee te krijgen, totdat je zegt van, hoi nu een keer, hoi ontlaat. Worden zoals het gemeenste, strafste, vachtlustige beest. Die kan dat niet.
In de volgende diepen we natuurlijk angsten verder uit. Tot volgende week zondag op alle podcastplatformen. Deze podcastreeks De Macht van Angst is een productie van Peter Hoogland en Buitenbenen. Vind je deze podcastreeks goed? Geef hem dan een zeer goede review en deel hem met vrienden en familie.